Ik hoop dat het voor jullie ook echt waar is dat je rust vindt in je ziel en dat je op hem mag vertrouwen. En dat dat nodig is, daar wil ik vanmorgen ook over lezen aan de hand van de geschiedenis van Jozua 9. Maar ik wil eerst een kort gebed uitspreken. Vader in de hemel, Heer Jezus, Heilige Geest, u de ene, dank u wel voor wie u bent en wat u doet. Dat we het elke keer opnieuw van u mogen verwachten, ook deze morgen. Dat het niet in het aantal is gelegen, Heer, en dat we in alle omstandigheden naar u toe mogen komen en u mogen aanroepen. Dank u wel dat u een trouwe God bent. En we bidden om inzicht in uw woord, dat we vanmorgen met elkaar opgebouwd worden, gesterkt mogen worden, inzicht mogen krijgen in wie u bent en wat u doet. En dat het ook ons mag sterken om in deze tijd licht te zijn en zout te zijn in de wereld in nood. Heer, ontferm u over ons in Jezus' naam. Amen. Ik heb al lang op mijn verlanglijstje staan om te spreken over Jozua 9. En ik weet eigenlijk niet waarom het er niet van kwam. Maar toen ik mij voorbereidde voor vanmorgen, toen dacht ik, yes, laten we dat doen. Want ik vind dat een heel opmerkelijk verhaal. En ik wil het eerst voorlezen uit de NBV-vertaling, Jozua 9, vers 1 tot 15. En er staat bij mij boven list van de Gibieten uit Gibeon. Toen de koningen ten westen van de Jordaan, die van het bergland, het heuvelland en het hele kustgebied bij de Grote Zee tot aan de Libanon toe, van Israëls veroveringen hoorden, sloten ze een bondgenootschap. Zij, de koningen van de Hethieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Perizieten, de Gibieten en de Jebusieten, besloten gezamenlijk tegen Jozua en Israël te strijden. Maar toen de Gibieten uit Gibeon te weten kwamen wat Jozua met Jericho en Ai had gedaan, namen die hun toevlucht tot een list. Een aantal van hen ging naar Jozua onder de dekmantel van een gezantschap. Ze bepakten hun ezels met versleten zadeltassen en oude gebarsten wijnzakken. En trokken opgelapte sandalen en afgedragen kleren aan. Als proviant namen ze alleen uitgedroogd en verkruimeld brood mee. En zo gingen ze naar het kamp bij Gilgal, naar Jozua. En ze zeiden tegen hem en de Israëlieten, we komen uit een verre land en willen een vredesverdrag met u sluiten. Dat kunnen we niet zomaar doen, antwoordden de Israëlieten. Misschien woont u wel in dit gebied. Hoe kunnen wij dan een verdrag met u sluiten? Hierop wenden de Gibieten zich tot Jozua. We zijn bereid ons aan u te onderwerpen, zeiden ze. En Jozua vroeg, wie bent u en waar komt u vandaan? Uw dienaren komen uit een zeer ver land, antwoordden ze. De naam van de Heer, uw God, heeft ons hier gebracht, want zijn roem is tot bij ons doorgedrongen. We hebben gehoord wat hij allemaal in Egypte heeft gedaan en ook wat hij met de twee Amoritische koningen ten oosten van de Jordaan heeft gedaan. Koning Sihon van Gesbon en koning Og van Bazan die in Astaroth zetelden. Onze oudsten en alle inwoners van ons land zeiden ons daarom proviant in te slaan en naar u op reis te gaan. Bij u aangekomen moesten we u onze onderwerping aanbieden en u vragen een vredesverdrag met ons te sluiten. Kijk, dit is ons brood. We hebben het op de dag van ons vertrek als vers proviant van huis meegenomen. Maar nu is het uitgedroogd en verkruimeld. En kijkt u eens naar deze wijnzakken. Ze waren nieuw toen we ze vulden, maar nu zijn ze gebarsten. En dit zijn onze kleren en sandalen. U ziet dat ze op onze lange tocht helemaal versleten zijn. De stamhoofden van Israël namen toen wat van de proviant aan. Maar ze verzuimden de Heer om raad te vragen. Jozua sloot een vredesverdrag met hen en beloofde hun dat hun leven zou worden gespaard. De stamhoofden bekrachtigden dit met een eed. Tot zover Gods woord. Bekend verhaal? Wel vaker gelezen? Bekend verhaal. Ik vind het een intrigerend verhaal. Want het beeld wat ik heb van Jozua is het beeld van Mozes door de woestijn als leider van het volk Israël. En dan lezen we dat Jozua elke keer tijd doorbrengt in de tent bij God. Als er iemand is die in mijn beleving een voorbeeld is van leven vanuit verbondenheid met God, de Vader, dan was het Jozua wel. En dan lezen we deze geschiedenis met die opmerkelijke tekst. Ze verzuimden de Heer om raad te vragen. En het is goed om even naar de context te kijken van oké, waar komen we nu vandaan? Het volk Israël, aangekomen net voor de Jordaan, de vijanden verslagen in Jericho en Ai, het leiderschap overgedragen van Mozes naar Jozua. En Jozua die ook zijn overwinningen heeft. En daar zijn ze dan, met een grote opdracht om het land te veroveren. Maar Jozua heeft wel een hele duidelijke instructie meegekregen van Mozes toen er sprake was van die overdracht. En dat lezen we in Numeri 27. En die wil ik ook even voorlezen, want dan krijgt deze geschiedenis nog meer context. Numeri 27, vers 18. Dan draagt Mozes het leiderschap over van Mozes naar Jozua. En dan lezen we in Numeri 27, vers 18. De Heer zei tegen Mozes, laat Jozua de zoon van Nun bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de handen op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. En wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden. En die raadpleegt dan ten overstaan van de Heer de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet. Nou, concreter kan je hem haast niet krijgen. Een hele concrete instructie die Jozua krijgt op het moment als hij voor een situatie staat waarin een keuze gemaakt moet worden. Dan krijgt hij hier de opdracht van Mozes, vraag Eleazar, de priester, en hij zal dan de Heer raadplegen. En dat zal hij doen met de orakelstenen. Daar is heel veel over te zeggen, want er staat eigenlijk niet zo heel veel over in de Bijbel. Maar het was duidelijk dat met het raadplegen van die orakelstenen ook de stem van God zou spreken. En dat doet hij hier niet. En de vraag is, waarom heeft hij dat niet gedaan? Dat is natuurlijk een beetje speculeren. Maar wat ik hiervan leer, is dat als iemand die voor mij zo'n voorbeeld is van zo dicht leven bij de Heer, die zo'n duidelijke opdracht heeft gekregen van oké, maar als je voor de situatie staat, raadpleeg dan de Heer, dus toch in staat is om een keus te maken die misschien achteraf niet zo verstandig was. Om toch te denken van nou, we doen het zo, het is goed, we geloven dit verhaal. Aan de andere kant, deze Gibeonieten komen wel met een heel geloofwaardig verhaal. Ze hebben zich goed voorbereid. Ze zijn zich ervan bewust dat de opdracht die Mozes gekregen heeft en het volk Israël gekregen heeft en Jozua ten uitvoer brengt om Israël te veroveren, dat het om een behoorlijk groot gebied ging. Dus het was duidelijk een bedreiging. Het was een bedreiging van de vrede, van de status quo van dat moment, dat het volk Israël een opdracht had om dat land in bezit te nemen. Dus ze zijn ook in hun tekst heel duidelijk, nee, maar we komen van heel ver weg. Want dan zitten we veilig, want dan vallen we buiten dat bereik. En ja, daar heb je geen opdracht voor gekregen om dat volk wat heel ver weg woont te vernietigen. Dus wij kunnen ook best wel een overeenkomst sluiten. Dus ik snap ook wel dat je dan meegenomen wordt in zo'n redenering van deze mensen. Dat je denkt, ja, nou, klinkt ook wel heel geloofwaardig. Nou, ze vragen toch nog wel even. Hè? Eerst die oudsten. Ja, maar kom je nou echt wel van ver? Nou, dan gaan ze uiteindelijk naar Jozua. En die zegt ook, van, ja, maar waar komen jullie nou vandaan? En uiteindelijk zegt, nou ja, oké. Hè? Het ziet er wel heel geloofwaardig uit. En nou, laten we dan maar een verbond sluiten. En dan die opmerkelijke tekst, maar ze verzuimden de Heer om raad te vragen. Nou, en ik weet niet hoe het in jullie leven gaat, we zijn met elkaar onderweg, maar wanneer vraag je nou de Heer om raad? Wanneer vertrouw je op je eigen inzicht? Ik kan daar niet altijd zo'n hele scherpe lijn in trekken. En natuurlijk, het verlangen is daar. En je wil graag in die afhankelijkheid leven. Maar nou, dat is dan vaak ook niet altijd bewust. Ik moet denken zelf aan een situatie, dat is al denk ik bijna 20 jaar geleden. Dat ik benaderd werd door iemand om iets te doen in het koninkrijk. En hij zegt, Wilfred, ik wil met je praten, want ik heb op mijn hart om te bidden voor genezing en bevrijding. En dat is een bediening die God mij gegeven heeft en ik wil dat samen met jou doen. En vol vuur en enthousiasme. Dus ik zei, altijd goed om te praten. Hè? Ik vind het altijd mooi om te praten, dus ik ben altijd in voor een ontmoeting. En ik had een gesprek met deze man het was op zich wel een gesprek, maar er gebeurde iets vreemds. Ik sloeg dicht. En jullie kennen mij een beetje, ik hou wel van een gesprek en meestal dan komt dat wel ergens. Maar ik sloeg dicht en ik denk, waarom reageer ik nou zo raar? Dit is toch heel nobel wat deze man wil in deze bediening. Waarom wil het nou niet? Ik denk, weet ook niet. Toen een tweede avond afgesproken en opnieuw hetzelfde. Ik sloeg weer dicht en ik denk, wat is het nou raar? Waarom wil het nu niet? En toen moest ik denken aan een gebed wat ik eerder had gebeden. Zelf opgegroeid in een traditie van de vergadering van gelovigen, was bij ons heel duidelijk de leer. Het ging om de gave van de geest, dat was voor toen, dus niet voor nu. En het mag eventueel nog op het zendingsveld. Daar was ik dan wel blij mee, want Nederland is een zendingsveld geworden. Dus we hebben de gave nodig, prijs de Heer. En ik was op zoek naar en verlangde naar meer van Gods geest. En dat had me op een plek gebracht waar ook de gaven van de geest werkzaam waren. En daar genoot ik enorm van. En toen ik daar kwam, toen was ik daar wel een beetje argwanend. Ik denk, is dit wel goed? Dus toen heb ik tegen God gezegd, ik vertrouw er gewoon op dat als het niet goed is, dat u aan de bel trekt en dat u me daarvoor waarschuwt. En dat gebeurde niet op die plek, het was daar goed. Ik heb daar enorm veel ontvangen. En toen herinnerde ik mij opeens die situatie met deze man. Ik denk, dat gebed heb ik veel eerder gebeden. Dat God mij zou waarschuwen als het niet goed zou zijn. En ik was me er eigenlijk helemaal niet zo van bewust. Dus waar ik het specifiek voor bad, die omstandigheden waar ik toen in was, was goed. En later kwam ik in een hele ongemakkelijke situatie terecht voor me achteraf. En was ik zo dankbaar dat ik in één keer moest denken, God heeft me waarschijnlijk ergens voor bewaard. En dat werd later ook bevestigd door iemand anders. Dus iets wat dan voor je gevoel misschien onbewust is, wordt dan in één keer heel concreet. En ben je dan ook heel dankbaar dat God je bewaart voor dingen. En tegelijk kan het soms ook een vraagteken zijn. En dan is het goed om altijd die open houding aan te nemen. Om open te staan, om gecorrigeerd te kunnen worden. En om soms te moeten wachten. Wat hier gebeurt is wel interessant. Want zij gaan dus mee in dat verhaal. Dus er wordt een leugen verteld en zij gaan daarin mee. En dan sluiten ze uiteindelijk een verbond. En het opmerkelijke is dat dat verbond ook waarde heeft. Uiteindelijk wordt er een verbond gesloten en gaan die Gibeonieten daarin mee, maar ze betalen wel een hoge prijs. Vervloekt bent u, vers 23, want u zult voor altijd onze slaven zijn, houthakkers, waterputters voor het heiligdom van God. Dus de prijs die zij betalen voor hun leugen is groot, maar aan de andere kant weten ze ook, anders hadden we het leven erbij ingelaten. Dat is dan het verbond wat gesloten wordt. En zo gaan ze dan verder. En nou zou je kunnen zeggen van, maar er is dus een verbond gesloten. Ze hebben vrede gesloten. Ze hebben een niet-aanvalsrecht, zeg ik nog. Ze worden slaven. Maar dat is eigenlijk gebaseerd op een leugen. Ze hebben zich anders voorgedaan dan ze in werkelijkheid zijn. Maar het opmerkelijke is dat God daar heel zuiver in handelt. Want het punt, natuurlijk, zij hebben gelogen, maar het punt is dat de oudsten en Jozua de Heer niet geraadpleegd hadden. En dan uiteindelijk zeggen we sluiten een verbond. En het gevolg daarvan is behoorlijk ingrijpend. En dat lezen we in 2 Samuel 21. Want dan houdt God Israël aan de afspraak. Ik lees het even voor, je hoeft niet op te zoeken. 2 Samuel 21 vers 1. En tijdens de regering van David heerste er eens 3 jaar achtereen hongersnood. David wendde zich tot de Heer en de Heer antwoordde: het komt doordat er bloedschuld rust op Saul en zijn familie, omdat hij de Gibeonieten heeft vermoord. De Gibeonieten namelijk behoorden niet tot het volk van Israël. Het waren overlevenden van de Amorieten en de Israëlieten hadden hun gezworen dat ze hen met rust zouden laten. Maar Saul had in zijn ijver voor Israël en Juda geprobeerd hen uit te roeien. Hier zie je dat God terugkomt op die afspraak. 2 Samuel 21 vers 1. En Saul die heeft dat verbond geschonden. Die afspraak die met de Gibeonieten was gemaakt, heeft hij geschonden in zijn ijver. En hij had daar een oorlog mee gevoerd en mensen vermoord. En dan ligt daar dus een schuld op Israël. Dan moet je nagaan. Een afspraak, een verbond verkregen op grond van een leugen waarvan je zou kunnen denken, nou, dat houdt dan toch geen stand. Nee, dat houdt wel stand. Waarom? Want ze waren vergeten, ze hadden verzuimd om de Heer te raadplegen. En dan maken ze een verbond en dan zegt God, dat is een verbond waar ik je aan hou. Dat is een afspraak, want daar hecht ik heel veel waarde aan. En dan uiteindelijk worden 7 nakomelingen van Saul uitgeleverd en opgehangen. Wat een bloederig verhaal, wat onvoorstelbaar voor ons om te begrijpen misschien hoe zoiets dan werkt. En tegelijk ook een waarschuwing voor ons om te beseffen wat een afspraak inhoudt, een verbond. En hoe makkelijk wij, ikzelf tenminste, soms onbewust denken, had ik wat afgesproken? Heb ik een overeenkomst? Heb ik echt een verbond? Hoe licht kunnen we daarover denken? Maar God rekent dat zwaar aan. Je hebt echt een overeenkomst gesloten en daar hou ik je aan. En wanneer dan die uitlevering heeft plaatsgevonden van die 7 nakomelingen, dan komt er weer vrede in het land en dan houdt de hongersnood op en dan is er weer eten. En dan blijft daar die grote vraag boven hangen van hoe krijgen wij nou inzicht in hoe God naar de dingen kijkt. Want niet alles is wat je ziet. Dus wij moeten het doen met onze waarneming. Deze mannen deden zich anders voor dan ze in werkelijkheid waren. En op basis daarvan wordt een overweging gemaakt. Op basis van die overweging wordt een verbond gesloten. God houdt zelfs het volk Israël aan dat verbond. En dan zit daar die vraag achter, maar hoe gaat dat bij ons? Hoe werkt dat bij ons? Hoe krijgen wij inzicht? Nou, een bekend voorbeeld is 1 Samuel 16, hè, waar Samuel een nieuwe koning moet zalven. En dan lezen we ook in vers 7, maar de Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte van al die broers van David. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. En de kern van dit verhaal is dat God naar het hart kijkt. En ik neem Harmen even als voorbeeld. Ik vind het heerlijk om elkaar te kunnen ontmoeten. Alleen wat in jouw hart leeft, dat weet uiteindelijk maar één. En dat is God. En wat in mijn hart leeft, dat weet alleen God. En dat maakt ons, en dat moet mij ook voorzichtig maken, om te oordelen over een ander. Om ons beducht te zijn op hoe betrekkelijk mijn waarneming is. Ik moet dat doen met de informatie die ik uit een gesprek krijg. En dan denk ik, maar God ziet het hart aan. God ziet het hart aan. Ja, moet ik dan vol wantrouwen door het leven gaan? Dan moet ik iedereen daar maar wantrouwen? Want ja, stel je voor, nou, zo zou ik niet willen leven. Sterker nog, ik heb er een gewoonte van gemaakt om juist vanuit vertrouwen te leven. Daarom was ik ook zo verbaasd toen dat even niet lukte in dat ene gesprek. Want ik denk, ja, ik wil iemand gewoon vertrouwen. Want dat bedoelt iemand toch oprecht. Die komt toch met een oprecht verhaal. En wat heb ik het dan nodig? Dat er iemand is die het hart kent. En die mij dan wakker maakt en waarschuwt. En zegt van, nee, denk erom, er is iets aan de hand. Hier moet je niet in meegaan. God weet wat in het hart leeft. Alleen Hij weet wat daar omgaat. En dat zien we ook als Jezus hier op aarde wandelt. En dan is daar het Pesachfeest in Johannes 2. Je hoeft het niet op zo'n kooi, Johannes 2, vers 23. En toen Jezus op het Pesachfeest in Jeruzalem was, kwamen velen tot geloof in zijn naam, omdat ze de tekenen zagen die hij verrichtte. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. Niemand hoefde hem iets te vertellen over de mensen, want hij wist wat er in een mens omgaat. Hij weet wat er in ons omgaat. Alleen hij. En de grootste uitdaging voor ons is om dat voor ogen te houden. Om elke keer weer terug te gaan naar hem om te ontdekken, oké, maar wat is dan goed? Wanneer moet ik linksaf, wanneer moet ik rechtsaf? Moet ik luisteren naar deze of gene? En ik heb daarvoor mezelf ook een soort handvat voor gekregen, waar ik heel blij mee ben. Wat mij helpt om elke keer weer opnieuw, en dat gaat niet altijd vanzelf en dat gaat met vallen en opstaan, maar elke keer weer opnieuw terug te gaan naar die plek om te luisteren naar wat hij over een situatie te zeggen heeft. En dat is voor mij een trits. Het zijn drie punten die God mij ooit gegeven heeft door de jaren heen. Dat het eerste wat mij helpt is dat altijd doorga om God te prijzen om wie hij is. He, verblijd je in de Heer, verlustig je in de Heer en hij zal je geven de wensen van je hart. Dat is voor mij het beginpunt. Dus ook al zijn de omstandigheden nog zo raar en moeilijk en ingewikkeld, en dat zijn ze, ook voor mij in heel veel omstandigheden, en dan is het zo waardevol om door te gaan om God te prijzen om wie hij is en om wat hij doet, ook al begrijp ik er niets van. En het tweede wat daar achteraan komt voor mij is het wachten. Nou, dat bevalt mij altijd heel slecht. Mare begint al te lachen. Wacht op de Heer. Hè? Mooie psalmen die daarvan getuigen. Wacht op de Heer, wacht op de Heer, wacht op de Heer. Nou, voor iemand die wat ongeduldig is zoals ik, is dat soms heel lastig. En tegelijk heb ik zo vaak daar nu de waarde van gezien, dat het me helpt om toch zo goed en zo kwaad als het gaat te wachten op de Heer. En wat daaruit voortkomt is het wandelen. Het wandelen, niet rennen, soms wachten, maar wel wandelen. Ik mag in beweging blijven. En als ik dan in die omstandigheden kom, dat ik denk van, nou, ik heb echt geen idee wat hier nu aan de hand is. Ik heb een diepere beoordeling nodig. Ik heb eigenlijk nodig dat ik weet wat in het hart is van die andere. Ik wil weten wat in het hart van Harmon is. Nou, daar ga ik niet over. Dat is van hem. Dan is er maar één bij wie ik terecht kan. En dat is bij de Heer. En dan zal hij ons leiden. En ja, hoe moet ik het even zeggen? De impact, zeg maar, van deze geschiedenis maakt die boodschap ook zo belangrijk, ook zo sterk. Van dat door de keuzes die wij maken, dat enorme gevolgen kan hebben. En als we kijken naar deze keus, dan zijn de gevolgen tot op de vandaag, vandaag de dag zichtbaar. Hè? Hoe volken daar tegen elkaar opstaan en met elkaar moeten leven en dat weer niet lukt. En hoe ingewikkeld het is, omdat ze niet de Heer geraadpleegd hebben. Hoe hebben wij het blijvend nodig om de Heer te raadplegen? Hoe belangrijk was die boodschap van Mozes aan Jozua? Van, joh, als je voor een keuze komt te staan, vertrouw niet op je eigen inzicht. Ga naar de hoge priester, vraag om raad. Nee, in het specifieke geval van oorlogen en aanvallen en vijanden en bedreigingen van buitenaf. Raadpleeg de Heer. Vraag hem om wijsheid. En dan zal hij spreken. En dan is het zo goed om te blijven staan in die verhouding tot hem, door hem te blijven prijzen om wie hij is, dan is het zo waardevol om te wachten tot hij spreekt en tegelijk ook daarin te blijven wandelen. En dan hoop ik dat wat we zojuist gezongen hebben van ik vind rust in mijn ziel en die prachtige tekst van dan zelfs de storm herkent nog zijn naam. Ik vind dat echt geniaal als je dat als tekstdichter kan bedenken. De storm herkent nog steeds zijn naam. Dan zijn wij zo gezegend dat we niet alleen door het leven hoeven te gaan. Jozua krijgt de opdracht om naar Eleazar de hoge priester te gaan. En wij hebben Gods geest gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat toen ik in die situatie was, dat Gods geest mij daarvan weerhield en mij blokkeerde en zei van Wilfred, hier moet je niet in meegaan, want het is niet de tijd, het is niet goed, het is niet wat je moet doen. En zo heeft God ook in deze tijd voor ons zijn geest gegeven om ons te leiden en ons te bewaren voor grote fouten. En toch, ook hij is genadig en wil met ons leven. En zullen we soms ook moeten zitten op de blaren? Moeten we soms de prijs betalen voor de keuzes die we gemaakt hebben? Omdat we nou een keer die keus gemaakt hebben. En ook daarin kunnen we zijn nabijheid ervaren. Dan is het zo goed om te bedenken dat als dan iemand als Jozua, die voor mij zo'n godsman is, zo'n voorbeeld, deze boodschap meekrijgt, ja, dan staan we denk ik naast elkaar. He, in onze gebrokenheid, in onze zwakheid, in onze afhankelijkheid. En dan staan we naast elkaar en dan vragen we, Heer, help ons. Help ons. Geef wijsheid en inzicht. Help mij soms om te wachten. Ja, maar het duurt al zo lang. Ja, maar toch, om te wachten en om met hem te blijven wandelen, want het is zo de moeite waard. Hij kent het hart. Ik niet. Hij kent het hart. En dat wil hij zo graag ook met ons delen en dat wil hij openbaren. Ik hoop dat we daarin met elkaar verder mogen groeien, want de tijd waarin we leven maakt dat alleen maar noodzakelijker. Ja, als we kijken naar de onrust die er is in de maatschappij, en we gaan het vandaag niet over politiek hebben, maar wat er voor mij uitspreekt is dat er zoveel onrust is in de maatschappij. We hoeven maar om ons heen te kijken. En dan hebben wij zo'n geweldige opdracht om te midden van die chaos als kerk, de gemeente, wat het plan van God is, in de rust te blijven. Met al die liederen die we daar gezongen hebben, want we vinden rust aan zijn hart. Dat wij die weg naar het hart van de Vader kennen. Dat wij mogen putten uit die rust. En dat we een weg gevonden hebben om rustig te blijven. Om het van hem te verwachten. Te midden van alle omstandigheden. Als dan die storm er is, hij kent nog steeds zijn naam. Het gaat alleen om Jezus. Hij brengt rust. Hij brengt vrede. Hij brengt wijsheid en inzicht. En we moeten het en we kunnen het en we mogen het van hem verwachten. Mag ik daarvoor bidden? En ik wil u uitnodigen om daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, Heer Jezus, Heilige Geest, u de ene, grote, machtige, eeuwige God, schepper van hemel en aarde. Dank u wel dat u almachtig bent, alwetend en alomtegenwoordig. Heer, de chaos om ons heen is groot, zowel wereldwijd als dichtbij. Heer, en tegelijk hebben we het goed. We hebben voldoende te eten en er is vrijheid. En er is heel veel om dankbaar voor te zijn. Het zou ons ertoe kunnen verleiden om het van onszelf te verwachten en te denken dat we het allemaal wel weten. Maar de les van Jozua is dat we in alle omstandigheden echt afhankelijk zijn van u. Heer, en als we voor moeilijke omstandigheden staan en keuzes moeten maken, wat is het dan belangrijk om elke keer weer opnieuw terug te gaan naar u. En soms te moeten wachten en met u te blijven wandelen. Vader, ik bid u om genade voor een ieder van ons zoals we hier staan. Om zo het leven te leven in de afhankelijkheid van u. Want u kent de harten. Dank u wel, Vader, dat u ons hierin zo tegemoet gekomen bent in de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar deze aarde bent gekomen als mens. En dat u wist wat in het hart van de mensen was. En dat het juist dat is wat u hebt laten zien op het kruis. Heer, dat wat niet goed is in ons, in mijn hart, door u gedragen is. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw offer en voor uw redding. En dat we nu mogen leven in deze tijd, Heer, dat we niet naar een priester verre weg hoeven te reizen, maar dat u ons uw geest hebt gegeven. Inwonend in ons, om ons te leiden. Help ons, help mij, om elke keer weer opnieuw die plek op te zoeken, samen met u en het van u te verwachten. Als we voor grote keuzes staan en moeilijke opdrachten, dingen die we niet begrijpen, als we misschien moeite hebben met iets of iemand, Heer, dat in uw handen terug te leggen en het aan u te geven. En dat dan wat we zo gezongen hebben, Heer, voorafgaand aan de toespraak, werkelijkheid is in ons hart, dat we rust hebben in onze ziel. Heer, ik bid u, ga met ons in deze zoektocht. Help ons, help mij om in die afhankelijkheid te blijven staan. Zodat we stand kunnen houden, dat we rustig kunnen blijven. Te midden van de wereld in nood. Zodat andere mensen dat zullen zien, daar jaloers op worden. En ook die plek zoeken en ook die plek willen. En dat wij ze mogen wijzen op u, de Redder, Heere Jezus. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw woord. Heer, zegen ons zo. Ga met ons in Jezus' naam. Amen.